En dus kondigt de Heer een profeet als Mozes aan. Maar het aardige is dat er wel bij gezegd wordt hoe dat is met een profeet. Namelijk, de Heer zegt over de profeet, ik zal mijn woorden in zijn mond geven. Dat gebeurde bij Mozes uiteraard ook. En hij zal tot hen spreken wat ik hem gebieden zal. Uiteindelijk is het een uitspraak over de Heer Jezus, maar het neemt niet weg. Het is een oud beginsel dat we hopelijk ook kennen uit de Bijbel. Dat voordat zo'n uitspraak definitief zijn volle toepassing en vervulling krijgt, dikwijls in de loop der tijd ook zo zijn toepassing krijgt. Dat is met zoveel profetieën zo. We hebben daarvoor het woord voor vervulling uitgevonden. Ik ben er altijd ongelukkig mee, maar ik noem hem toch altijd maar even voor vervulling. Want het moet toch duidelijk zijn dat uiteindelijk alle profeten een voorloper waren van de grote profeet, van de ene echte grote profeet van het Nieuwe Verbond. En dat is uiteraard weer de Heer Jezus. En de uitdrukking, ik zal tot hen spreken, alles wat ik hem gebieden zal, is blijkbaar van groot gewicht in dat verband. Want als het in Johannes 4 wordt aangehaald door de Samaritaanse vrouw, blijkt zij begrepen te hebben dat deze profeet zal spreken alles wat God te zeggen heeft. Dat lees je misschien hier niet, maar dat is toch wel leuk om zo'n schriftplaats even op te noemen. Het is blijkbaar wel de betekenis. Ze zegt immers dat ze weet dat de Messias zou komen. Dat is een Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Ze zegt dat de Messias zou komen en die zou alles verkondigen. Zo vatte zij het op, kennelijk naar Samaritaans gebruik. Maar ik geloof dat dat dus inderdaad de betekenis is. En het sluit dus aan bij de woorden van Deuteronomium 29, vers 29, waar Mozes zegt, de geopenbaarde dingen. Nee, hij zegt, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God, en de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. Waarmee gezegd wil zijn dat onder oud-testamentische tijd niet het volledige plan of werk Gods geopenbaard werd, maar dat een deel verborgen gehouden werd. En kenmerkend voor de Messias is dat hij nou juist dat deel dat verborgen was ook zou bekendmaken. Christus als de profeet zou juist de verborgene dingen openbaren. Dus speciaal voor de ultradispensationalisten, deze, want die geloven dit niet. Die geloven dat Paulus dat deed en niet de Heer Jezus. Maar vooruit, hè. Maar het staat al in Deuteronomium. Die zal alles verkondigen, die zou ons in heel de waarheid leiden, enzovoorts. Bovendien, de Zoon is degene die ons God openbaart. Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geborene Zoon die in de schoot des Vaders is, heeft hem ons geopenbaard. Want wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid, Nieuw Verbond, is door Jezus Christus geworden. Staat allemaal in Johannes 1, dus maak een notitie. Het gaat allemaal buiten ons onderwerp natuurlijk dan toch, maar maak een notitie. Hè. Hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal, maar de gedachte is, God zal hem alles gebieden. Dat is trouwens een leuke, want zo'n uitspraak als deze wordt ook meestal niet meegenomen in een systematische christologie. Ons onderwerp vandaag is profetie. Of eigenlijk profeten en profetie. Dat is niet hetzelfde als bestudering van het profetisch woord als zodanig. Want dat is weer een ander verhaal uiteraard. Maar we willen het hebben over de aard en de functie van profetie in het algemeen in de Bijbel. Profetie is in de praktijk niks anders dan dat God op een of andere wijze rechtstreeks tot de mens spreekt en daarbij dus dingen openbaart die een mens van zichzelf en door eigen onderzoekingen, zal ik maar zeggen, naspeuringen, niet kan weten. Het gaat dus feitelijk om openbaring, want dat is een van de andere termen ter aanduiding van dit verschijnsel van profetie. De mens is er afhankelijk van, want als hij waarheid wil kennen, dan moeten die geopenbaard worden. En dat gebeurt door wat genoemd wordt profetie. Een van de belangrijkste kenmerken van profetie, dat moet ik meteen maar aan het begin dan zeggen. Een van de belangrijkste kenmerken van profetie is dat het niet gebonden is aan de tijd. Het zal duidelijk zijn als dat God spreekt tot de mens, dat hij in het bijzonder spreekt over de toekomst. En dat heeft ertoe geleid dat men het woord profetie opvat als dat het... De inhoud van de profetie uitsluitend zou gaan over toekomstige dingen. Profeteren is daardoor synoniem geworden met toekomstvoorspellen. En dat is ten onrechte. Dat is niet de betekenis van de term. De werkelijke betekenis hebben we het straks over. Maar het gaat maar om de aard van profetie en van profetisch woord. In hoge mate wordt het gevuld met dingen met betrekking tot de toekomst. Dat ligt voor de hand. De dingen van het verleden en het heden zijn in het algemeen redelijk bij de mens bekend. Niet 100% wellicht, maar toch in belangrijke mate. Het verleden kennen wij, worden wij geacht te kennen, al moet ik zeggen dat er veel geknoeid wordt met de geschiedenis en dat er veel in vervalst wordt, zelfs op systematische wijze. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar het zal duidelijk zijn als God zich openbaart, of zijn wijsheid, zijn wezen, maar daarmee in de eerste plaats zijn werk openbaart, dat het rechtstreeks van doen heeft met de vraag, waar moet het naartoe? Waar moet het naartoe, zei Toon Hermans, geloof ik. Maar goed, dat is inderdaad wat de mens bezighoudt. Dat weet hij niet. Hij weet niet eens wat de komende minuut hem zal brengen. En dus als God spreekt, ligt het voor de hand dat zijn uitspraken over de toekomst het meest belangrijke zijn. Dat is ook inderdaad zo. In dat verband lees ik even een paar teksten ter introductie vandaag. Dus in de eerste plaats uit Handelingen hoofdstuk 15. Handelingen hoofdstuk 15, waarin het voorbijgaan Jacobus een aardige uitspraak doet. Hij doet een uitspraak over de tegenwoordige tijd of bedeling. En beroept zich daarmee overigens op de profeten. En zegt in vers 14 van Handelingen 15. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen, uit de heidenen dus, een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat voor heb je waarschijnlijk alles gecorrigeerd in uw Bijbel, en anders kan het nu nog. Dat is een zetfout, hè, zeg ik altijd. Maar goed, daar gaat het me niet om. Maar God zou een volk aannemen voor zijn naam. En dan als commentaar. En hiermee de stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is. Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen. Namelijk, ik zal dezelfde weder oprichten, waarmee dus drievoudig gezegd wordt dat in de toekomst alsnog de troon van David, of van het Davidisch koningshuis, hersteld wordt. Staat er dus niet één keer, staat er drie keer. En daarna staat er in vers 17 op dat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heer die dit alles doet. En hier gaat het dus om een gelovig overblijfsel straks in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. De overblijvende mensen. Maar nadat Jacobus deze dingen naar voren heeft gehaald, dat God eerst een volk verzamelt uit de heidenen, dat hij daarna de vervallen hut van David zal oprichten en daarna is er sprake van het Messiaanse Rijk op aarde voor het gelovig overblijfsel. Daarna zegt Jacobus, vers 18, goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Hij had het ook weg kunnen laten, want het was toch wel duidelijk, maar ik ben blij met zo'n uitspraak. Vooral voor vandaag, goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Dat wil zeggen, hij kent de toekomst en dat niet alleen, hij is zelf in hoge mate degene die die toekomst bepaalt. En daar gaat deze uitspraak over. Daar kan men over filosoferen, u weet, dat is gevaarlijk. Maar de gedachte is dan eventueel dat God nou eenmaal boven de tijd staat. Dat wordt niet altijd goed begrepen, maar het idee is gewoon dat wij mensen hier op aarde, inclusief alles wat hier op aarde is, zijn onderworpen aan de tijd. De tijd heerst over ons. Dat kunt u aan mij ook zien. Maar goed. En anders gaat u een poosje voor de spiegel staan, dat wil ook helpen. Dat heb ik vanmorgen ook gedaan en ik dacht, de spiegel is ook niet meer wat hij was. Maar, ja. Nou goed, maar in ieder geval, wij hebben niks in te brengen. De tijd gaat aan ons voorbij en heeft uitwerking op ons en zo verder. En wij bevinden ons op een bepaalde plaats, nu hier in Bolsward. Maar je kunt ook zeggen, wij bevinden ons als mensen op een bepaalde plaats in de tijd. Een bepaald tijdstip heet dat. En een stip heeft niet eens afmetingen, heeft mijn wiskundeleraar mij geleerd. Dus ja, alles is of verleden of toekomst, en het heden noemt men dan het tegenwoordige tijdsgewricht, heet dat, hè, in klassieke termen. Dat is natuurlijk leuk, hè? Tijdsgewricht. Het is een splitsing tussen verleden en toekomst, en wij bewegen ons door de tijd. We doen ook moeite om bij te houden waar wij zijn. Daar hebben we tegenwoordig goede navigatieapparatuur voor. En we proberen ook bij te houden waar we ons bevinden in de tijd. En als er weer eens iemand jarig geweest is, heb ik altijd de neiging te vragen, hoe lang moet je nog? Maar dat weten wij dus niet, hè? Maar het aardige is dat men zich nog net kan voorstellen, men zou ook niet veel meer proberen dan dat. Men kan zich nog net voorstellen dat het toch mogelijk moet zijn dat zoals men zich naar links en rechts door de ruimte beweegt, dat men zich naar links en rechts door de tijd zou moeten kunnen bewegen. Ik zeg al, meer kun je daar niet bij voorstellen, maar als het kan kun je ook de tijd overzien. En dat is blijkbaar wat God doet. Hij staat kennelijk boven de tijd en overziet de tijd en spreekt met hetzelfde gemak over de toekomst als ook over het verleden. Er zijn wel meer van dat soort uitspraken in de Bijbel. Je hebt bijvoorbeeld uitspraken als uitspraken over het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. En wij zeggen nee, het gebeurde op die en die datum. Bij benadering dan, vooruit maar. Maar de Bijbel zegt, nou, het is eigenlijk allemaal geweest. En de betekenis daarvan moet ook duidelijk zijn. Het is niet in het verleden gebeurd, maar het ligt wel vast. En het lag vast. Heel wat dingen liggen vast. Dat wil zeggen, God heeft een plan, een heilsplan noemen wij dat gewoonlijk. Het eeuwig voornemen heet het bij gelegenheid in de Bijbel. En dat ligt vast van voor, wanneer het maar was. Maar in ieder geval van voor de nederwerping of grondlegging der wereld. Of hoe men dat maar vertaalt. Daar weten wij mensen niks van, op zich niet. Maar God openbaart het ons. En de onderzoeker, de natuurkundige, de wijzen deze wereld. En inclusief de filosofen, want die hoeven niks te onderzoeken, filosofen, dat weet u, hè. Dat is de slechtste vorm van wetenschap die er bestaat. Dat weet u waarschijnlijk ook. Filosofie. Filosofie onderzoekt niks. Filosofie doet de filosoof doet zijn ogen dicht, zit in zijn leunstoel, steekt zijn pijp op en gaat zitten peinzen en komt dan zo tot de meest wilde fantasieën. Zuster, daar kun je knap gestoord van worden, heb ik gemerkt. Maar daar gaat het vandaag niet over. Maar in elk geval, wij weten daar dus allemaal niks van. Maar de mens kan die dingen niet doorzoeken, doorgronden, naspeuren. Men leest de laatste verzen van Romeinen hoofdstuk 11, want die zijn wel aardig. Als de apostel Paulus een uiteenzetting gegeven heeft in Romeinen 1 tot en met 11, besluit hij met, o liefde, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn wegen en hoe onnaspeurlijk zijn oordelen enzovoorts. En een mens grijpt dat makkelijk vast en zegt, dat kunnen wij allemaal dus niet weten, want er staat in de Bijbel dat we het niet weten kunnen. En dan zeg ik altijd, nee, er staat in de Bijbel dat we niet zelf kunnen uitzoeken. En daarom hebben wij het profetisch woord. Daarom namelijk spreekt God en zegt het ons, verklaart het ons. En dat is ook wat Paulus daar zegt, uiteraard. In Romeinen 11, maar eigenlijk in Romeinen 1 tot en met 11, als het er helemaal over gaat. Wij zijn dus volstrekt afhankelijk van de profetie. Profetie die nodig is voor de mens, dat staat er ook. En daarvoor lees ik aan het begin van deze dag 1 Korinthe 14. We zullen daar nog wel vaker in terechtkomen in het hoofdstuk. 1 Korinthe 14, waar staat in vers 3... Maar die profeteert, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. Profetie is dus tot stichting, dat is opbouw, vermaning, dat wil zeggen terechtwijzing, en vertroosting. Dat wil zeggen in de praktijk bemoediging, want het is eigenlijk een veel sterker woord dan alleen maar dat vertroosting. Bemoediging is het feitelijk in de praktijk. Men heeft dat profetisch woord dus nodig tot stichting, tot vermaning en vertroosting. Daarom staat er ook bij gelegenheid, veracht de profetieën niet. En daarom zegt Petrus in 2 Petrus 1, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel indien gij daarop acht hebt. En als wij profetisch woord of profetie interpreteren of opvatten als het gaat over de toekomst, Dan zeggen we, nou ja, dat is maar een deel van de Bijbel. Dan voeg ik daar meteen aan toe, dan is het toch het grootste deel van de Bijbel. Want het grootste deel van de Bijbel spreekt over de toekomst. Dat is een kwestie van statistieken. Dat is gewoon zo. Maar anderzijds, profetie is niet maar alleen wat geopenbaard is over de toekomst, maar het is ook wat geopenbaard is over het heden en ook over het verleden. Dat is het minst bekende. Omdat de mens denkt, gedane zaken nemen geen keer, dus maakt nou verder toch niks meer uit. Het zal ons een worst wezen. Dat is de netste uitdrukking die ik ken met deze betekenis. Ik heb er van Godfried Bomans ooit een stuk of 60, 70 gekregen van die uitdrukkingen. Maar dit is de mooiste. Het zal mij een worst wezen. Waar die vandaan komt, weet ik niet. En daarom gebruik ik hem maar. Het verleden is men gewoonlijk niet in geïnteresseerd. Maar profetisch woord, waarop wij zouden acht geven, schijnt als licht in een duistere plaats, 2 Petrus 1, en het betreft uiteraard heel de Bijbel. Eigenlijk verhoudt zij zelfs meer dan de Bijbel, maar ook daar hebben we het nog wel over. Vervolgens lees ik nog steeds ter introductie Openbaring hoofdstuk 19. Ook zo'n zinnetje wat er zo bij hangt. Openbaring 19, vers 10. Waar iemand tot Johannes spreekt. En Johannes schrijft dan in 19, vers 10. Ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zei tot mij, zie dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen die de getuigenis van Jezus liefhebben. Aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. De zin staat voor ons wat ongelukkig. Dat wil zeggen, is wat ongelukkig opgebouwd. Maar dat heeft soms een reden in. Maar wat hier gezegd wordt, is dat de geest der profetie is de getuigenis van Jezus. Zo zouden wij hem zeggen als we de uitdrukking buiten het schriftverband citeren. En dat betekent dat de geestelijke profetie, namelijk de wezenlijke wezen, geest, essentie, de wezenlijke inhoud, maar wezenlijk is inhoud en andersom, dus vooruit, maar dat de echte inhoud, de kern van de inhoud van de profetie is getuigenis van Jezus. Dat wil zeggen, al wat tot ons komt van Gods wegen, via profetie, dus al wat tot ons komt in de Bijbel, zal ik maar zeggen in elk geval, spreekt in essentie over Jezus. Nou ja, over de Heere Jezus Christus. Dat is een belangrijk gegeven, een belangrijke conclusie die wij overigens uit de Bijbel trekken. Maar het is goed om die conclusie aan het begin maar even door te geven dan. Al wat de schrift openbaart gaat in werkelijkheid over de Heere Jezus Christus. Althans primair. Dat daar een boel aan vast zit, dat word je geacht te weten, want ik citeer maar even zo uit het hoofd een uitspraak uit Efeze 1 vers 3, waar staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Maar het betekent dat de zegeningen die wij hebben ontvangen eventueel, dat we die niet hebben ontvangen op persoonlijke titel, maar dat het de zegeningen van de Heer Jezus Christus zelf zijn waaraan wij deel hebben gekregen. En zelfs dus als de schrift zou spreken over ons, dan nog gaat het primair over de Heer Jezus Christus. En hetzelfde Efeze 1 zegt dan ook dat wij zouden ontvangen die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, opdat we hem zouden kennen, opdat we de rijkdom der heerlijkheid zijner erfenis zouden kennen en de uitnemende grootheid zijner kracht zouden kennen en zijn roeping zouden kennen enzovoorts. Want zijn roeping, zijn kracht, zijn erfenis is ook onze roeping, kracht en erfenis, maar het staat niet op zichzelf dan. Maar in hem staat het wel op zichzelf. We zouden dat begrijpen. De Bijbel spreekt niet over de mens, over de mensheid, zelfs niet over de geschiedenis, maar spreekt over de Heer Jezus Christus en zijn werk. De Engelsen zeggen het dan ook, history is his story. Ik ben altijd jaloers op zo'n uitdrukking. Het is prachtig. En het is een woordspeling, maar je vergeet hem ook nooit meer. De geschiedenis is zijn geschiedenis. Het is zijn verhaal. Verteld over hem. En zo is het maar net. En dat betekent ook dat de inhoud van de Bijbel zich centreert rondom de persoon van de Heer Jezus Christus uiteraard. Omdat hij de uitvoerder, dat is een ander woord voor bouwer, en dat is weer een ander woord voor zoon. Dat is allemaal hetzelfde in het Hebreeuws. Ben, hè? Is de zoon, de bouwer, de uitvoerder. Hij is de uitvoerder van het werk Gods. Dat is trouwens een aardige definitie meteen van het begrip zoon. En in het bijzonder van zoon van God. Hebben die ook weer even tussendoor meegekregen. Maar de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En nogmaals, als je de zin uit zijn verband haalt, dan lees je hem andersom. De geest der profetie is de getuigenis van Jezus. Dat de uitdrukking getuigenis van Jezus niet te min voorop staat, is omdat de vorige zin die uitdrukking al kent. Ik behoor tot degene die de getuigenis van Jezus hebben, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En die structuur is de oorzaak van de opbouw van die zin, maar normaal zouden we hem andersom lezen. Profetisch woord behelst dus heel de Bijbel. Betekent automatisch dat als we vragen wie was de eerste profeet, dan zeggen we...
Hè?
Adam. Ja, ik hoopte dat ik het antwoord zou krijgen. Dankjewel, Wil. Was Adam. Dat is minder bekend en ik wilde er ook eigenlijk helemaal niet op ingaan. Meestal zegt men het was Mozes, maar dat klopt niet, want in Genesis 20 wordt Abram als eerste een profeet genoemd. Hij is een profeet, staat er dan. Misschien kom ik hem straks wel tegen, nog maar vooruit. Maar in werkelijkheid, alle Bijbelschrijvers zijn dus profeten. En de eerste schrijver van de Bijbel, zal ik maar zeggen, de oudste was inderdaad, althans onder de mensen, was Adam. Het eerste stukje van de Bijbel is zelfs niet door Adam geschreven, maar nog daarvoor door de Heer zelf, blijkbaar. Waarom ook niet? Als hij twee stenen tafelen kan beschrijven aan beide zijden, dan moet hij toch ook in staat zijn geweest om de introductie van de Bijbel te schrijven. Dat heeft hij ook gedaan. Dat kent u toch, hè, dat systeem, hè? Of niet? Nee, het staat nergens in de Bijbel dat Genesis door Mozes geschreven is, hoor. Echt niet. Dat het via Mozes tot ons gekomen is, is weer een ander verhaal. Maar inderdaad, Adam was de eerste schrijver van de Bijbel, onder de mensen althans, en daarna krijgen we wat generaties die in dat verband genoemd worden. Noach wordt genoemd, de zonen van Noach worden genoemd als schrijver. Zelfs iemand als Ismaël en iemand als Esau wordt nog genoemd als schrijver van de Bijbel. Waarom ook niet? Het blijkt toch geïnspireerd woord van God te zijn. En of die mensen het wisten of niet, toen zij deze dingen schreven en zij ieder op hun beurt een stukje bijdroegen aan de samenstelling en de opbouw van het boek Genesis, fungeerden zij dus als profeten. Of ze het wisten of niet, heeft er niets mee te maken. Maar ook dat verschijnsel komen wij later nog wel eens tegen. In elk geval, als het Nieuwe Testament de Heer Jezus spreekt over Mozes en al de profeten, is dat niet te min de samenvatting van heel het Oude Testament. Mozes en al de profeten. Want het blijft zo dat Mozes beschouwd wordt als de eerste grote profeet in oud-testamentische tijd, in een wat bredere betekenis van de term. Maar over de betekenis van de termen zullen wij het nog met elkaar hebben. In de eerste plaats, het woord profeet is nabi in het Hebreeuws. Als u mij vraagt, is het verwant aan ons Nederlandse woord nep of nebben? Maar dat kennen we ook niet meer, hè. Men is het er niet over eens waar het woord van afgeleid is, enzovoort. Maar voor zover ik weet, is het afgeleid van een Hebreeuws woord voor mond. En dat niet al te veel voorkomt, maar dat doet er nou niet toe. En nebbe is een mond. Een snavel eventueel. Soms is trouwens weer een snebbe dan, maar vooruit. Om een of andere reden. Maar een profeet is een nabi. Een nabi is gewoon, als u mij vraagt, een mond. Dat klopt, want in de praktijk is de profeet, de nabi, de mond van God. Hij is degene die namens God spreekt. Maar mooier is gewoon te zeggen, hij is de mond van God. Een woord, de woordvoerder. Heeft niks van doen met de wijze waarop hij dat woord van God ontvangt. Want dat kan heel verschillend zijn, daar hebben wij het ook nog wel even over. Maar het gaat om de functie. Hij is in de praktijk, de profeet is in de praktijk, een woordvoerder namens iemand die boven hem staat. Namens een meerdere. Dat blijkt de betekenis van de term te zijn. In de Bijbel zelf, ik geef u daarvoor enige schriftplaatsen. Niet alleen ter ondersteuning van deze conclusie, maar je leert uit die schriftplaatsen nog wel het een en ander over de profeet. De eerste die ik noem in dat verband is Deuteronomium 18. Deuteronomium 18, waarboven vers 15 staat, belofte van een groot profeet. Ik lees hem vanaf vers 15. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zegt Mozes, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen, naar alles wat gij van de Heere uw God aan hoor hebt en dagen der verzameling geëist hebt, zeggende, ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heeren, mijn Gods, en ditzelfde grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet sterven. Toen zei de Heer tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben, een profeet zal ik hun verwekken. Uit het midden hunner broederen, als u, en ik zal mijn woorden in zijn mond geven. In die uitdrukking gaat het me, ik zal hun een profeet verwekken, en ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en hij zal tot hen spreken wat ik hem gebieden zal. Met opzet sla ik even het woordje alles over, want het gaat me eerst om het algemene idee. Wij lezen daar makkelijk overheen, vooral als we de Bijbel een beetje kennen, weten we meteen dat dit inderdaad een uitspraak is over de Heer Jezus Christus dus, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie, niet waar? Dat wil zeggen, als men spreekt over de Heer Jezus Christus en over wie hij is, is men geneigd deze uitspraak over te slaan, terwijl hij zo essentieel is. Je kunt hem trouwens ook in bijvoorbeeld Johannes 5 tegenkomen, waarmee je ziet dat Johannes 4 en 5 bij elkaar staan natuurlijk, maar ze zijn allebei terug te herleiden tot dit schriftgedeelte. Johannes 5 is het schriftgedeelte waarin staat dat de zoon onderworpen is aan de vader en dat de zoon de woorden spreekt die hij van de vader ontvangt en dat soort dingen meer. Die mag je niet aanhalen omdat het in strijd is met de levende drie-eenheid. Want die leert dat vader en zoon gelijk zijn, dat wil zeggen gelijkwaardig zijn en dat geen van de drie personen van de Godheid hoger in rang is dan enige andere van de drie personen van Godheid. Ik kan die woorden bijna niet uit mijn keel krijgen, omdat personen van de Godheid natuurlijk ook een volstrekt onbijbelse term is, maar in twee opzichten, hij staat niet in de Bijbel en bovendien is hij onbijbels, ook qua inhoud. Maar de Bijbel leert, men leest Johannes 5, maak een notitie, heb je nog wat te doen de komende 4 weken. De zoon is onderdanig aan de vader en hij spreekt alleen de dingen die hij van de vader gehoord heeft, staat daar. En je vindt het hier ook beschreven. En voor degenen die nog meer tijd hebben of wat sneller zijn, het Johannes-evangelie is nou eenmaal mijn zinziens het evangelie dat ons de Heer voorstelt in zijn tegenwoordige positie als de hoge priester van het nieuwe verbond. En de taak van de priester is niet om te profeteren, hoewel er priesters waren die profeteren, maar de taak van de priester per definitie is te spreken hetgeen al geprofeteerd was. Dat wil zeggen, te spreken het woord Gods dat al geopenbaard is. En dat is precies zoals de Heer Jezus ons ook beschreven wordt. Maar goed, dat heeft te maken met nieuwtestamentische profetie, die is iets ingewikkelder. Maar daar hebben we het straks nog over. Dus ik ga weer even verder. We hebben het over de nabi, de profeet. Wat hij zou doen? Wel, hij zou spreken wat God hem geeft te spreken, uiteraard. Dat blijkt uit dit vers, maar bijvoorbeeld ook uit Exodus 7... Exodus 7, vers 1, waar wij lezen. Toen zeide de Heer tot Mozes: zie, ik heb u tot God gezet. Nou ja, het woord God betekent ook maar een machtige, een sterke. Ik heb u tot God gezet over Farao. Dat betekent dat God Mozes een plaats gaf in rangorde hoger dan Farao. Dat betekent automatisch dat Farao dus naar Mozes moest luisteren. Of anders, met een oude term, Farao was horig aan Mozes. Die begrijpt u toch, hè? Ik heb u tot God gesteld, over of boven Farao. En Aaron, uw broer, zal uw profeet zijn. Die kent u, hè? Is trouwens een leuke. In een andere plaats staat, maar ik weet niet uit mijn hoofd waar, dat toen Mozes geroepen werd, zei Mozes tegen de Heer: waarom moet u mij hebben? Want ik ben niet goed van de tongriem. Nee, besneden was hij wel, ja. Nou ja. Maar goed, ik praat niet zo slecht. Kun je niet beter mijn broer Aaron noemen? In alle talen heet hij trouwens gewoon Aaron. Maar in het Nederlands heet hij Aaron. Want het schijnt dat Mozes stotterde. Maar goed. En toen zei de Heer: het maakt niet uit dat je niet goed kunt spreken. Ik geef je Aaron mee. Die zal uw mond zijn. En dat is wel aardig. Hier heet Aaron de profeet van Mozes. Bij de andere gelegenheid heet hij de mond van Mozes. Maar ik zei u al, het woord profeet Nabi is mijns inziens afgeleid van een Hebreeuws woord in de betekenis van mond. Althans het spraakorgaan. Maar het idee is dus dat al wat Aaron zou zeggen, zou hem ingefluisterd moeten worden door Mozes. Begrijp me goed, er staat niet Aaron zal mijn profeet zijn, Aaron zal uw profeet zijn. En daar krijg je de betekenis van het woord profeet meteen mee, maar die heb ik u al genoemd. De echte betekenis is die van een woordvoerder namens een meerdere. En die meerdere is Mozes in dit geval, en Aaron fungeert als zijn woordvoerder, zijn mond, zijn nabi. Zijn nee. Zijn mond. Maar goed. Zijn nabi, zijn profeet. Goed. Dat is trouwens wel een aardige, maar ik maak het hiermee ingewikkeld. Maar u weet, ik heb mij al lang geleden, bij de eerste keer dat we hier zo'n collegedag hielden, heb ik me al verontschuldigd. Ik heb gezegd, wat we in hoge mate doen heet systematische theologie, maar eigenlijk kan het niet. Het is wel leuk voor degenen die snel wat leren willen, maar eigenlijk kan het niet. Je kunt niet de Bijbel systematiseren en Bijbelteksten uitsorteren. Dit hoort in dat vak en dat hoort in die discipline en dit hoort onder dat onderwerp. Dat gaat nog helemaal niet. De Bijbel is niet systematisch opgebouwd. Systematiek is iets wat wij westerlingen hebben uitgevonden, maar eigenlijk bestaat het niet. En dus zitten we met dat probleem. Dat probleem loop ik ook elke keer tegenop. Maar wat ik nu wil zeggen over dit vers heeft met het onderwerp niet zo erg veel van doen. Wat ik wil zeggen is dit. Aaron is inderdaad de hoge priester. Nou ja, hier nog niet. Maar dat maakt verder niet uit. Aaron fungeert nu eenmaal als de grote, eerste, grote hoge priester van het Oude Verbond. Is daarmee meteen een type van de grote hoge priester van het Nieuwe Verbond. En het aardige van de hoge priester van het Nieuwe Verbond is dat je die met hetzelfde gemak ook kunt aanduiden als profeet. Hoewel het eigenlijk twee verschillende dingen zijn. Maar kijk, de profeet ontvangt de woorden Gods en hij geeft ze door. De priester is in de praktijk in de eerste plaats de leraar. Maar ja, je kan ook van de priester zeggen, hij ontvangt de woorden Gods en geeft ze door. Alleen de priester wordt geacht dat woord niet rechtstreeks te ontvangen. En de profeet is profeet omdat hij het woord wel degelijk rechtstreeks ontvangt. Men zal die begrippen dus toch niet door elkaar gooien. Maar als je spreekt over de Heer Jezus Christus en je beschouwt hem als de Zoon Gods. Jezus van Nazareth, u weet wel, de Zoon Gods. Werd op aarde geboren, moest daarna een boel leren, staat in mijn Bijbel. Waaronder horen moest hij leren, gehoorzaamheid enzovoorts. En hij ontving dus de woorden van God en hij gaf ze verder. Dat maakt hem, wat maakt hem dat? Als je zegt, hij maakt hem tot priester, kom je niet uit, want hij was geen priester. Zegt de Bijbel ook zwart op wit. Althans niet officieel. Het maakt hem wel tot profeet. Maar kijk, voor zover hij de woorden ontving uit het Oude Testament, was hij misschien al geen priester, maar wel degelijk leraar, rabbi, meester. Zie. Voor zover hij onderworpen is aan de Godheid, enzovoort, geeft hij het woord God zo door. Maar voor zover hij God is, nou ja, het uitgedrukte beeld van Gods wegen, wezen, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, maar in ieder geval het beeld Gods. Nu, in de nieuwtestamentische termen, is dan het woord wat hij doorgeeft, geeft hij het door in zijn hoedanigheid van leraar of priester? Is hij profeet of spreekt God zelf rechtstreeks? Daar zit je dus mee, dan lopen die begrippen ineens door elkaar. En dus wordt de Heer ons voorgesteld zowel als priester als profeet. Maar waar heeft hij het woord vandaan? Rechtstreeks van God of heeft hij het uit de Oudtestamentische geschriften? Het antwoord is allebei. En dat is kenmerkend voor de Nieuwtestamentische profeten in het algemeen. Een belangrijk kenmerk voor Nieuwtestamentische profetie. Zij profeteren van Gods wegen, niettemin beroepen zij zich bij alles wat ze zeggen op het Oude Testament. Dat wil zeggen op wat al geopenbaard was. En dat maakt de Nieuwtestamentische priester toch een wat aparte figuur. We hebben onder het Nieuwe Verbond namelijk van doen met van Gods wegen geïnspireerde verklaring van Oudtestamentische uitspraken. En als het Oudtestamentische uitspraken zijn, nou ja goed, dan zijn ze leraren. Maar als het van God geïnspireerde verklaringen zijn, ja, dan zijn ze profeten. En daar lopen de dingen dus in elkaar, als u begrijpt wat ik bedoel. Nou goed, ik wil meteen een stap verder gaan, maar ik had het eigenlijk vooruit willen schuiven. Ik kom er dan later nog wel op terug, maar even, anders raakt u nu misschien geblokkeerd. Het punt is dat de profeten hun werk deden door de werking van de geest Gods in hen. De profeten hebben door de geest, soms staat er zelfs door de Heilige Geest gesproken. Dat staat er achteraf, meestal, maar niettemin was dat zo. Maar het hele punt is dat wij, Nieuwtestamentische gelovigen, die geest hebben ontvangen. Diezelfde geest, die ons in heel de waarheid zou leiden. Waarna de vraag is, maakt dat ons tot profeten? Als de Heer zelf, als God zelf, als de geest zelf ons in heel de waarheid zou leiden, dan doet die geest toch in ons wat hij deed in de Oudtestamentische profeten. Dan maakt hij ons toch tot profeten, of niet? Dat is het risico van redeneren, broeder. Zo zegt de Bijbel het niet en ik zou dus die conclusie ook niet trekken. Je kunt hem wel beargumenteren, maar de Bijbel zegt het zo niet. De Bijbel zegt, ach, waren zij allen profeten? Zo van, het zou eigenlijk wel moeten. Maar het een en ander is afhankelijk van de werking van de geest in ons. En bovendien, waar nieuwtestamentische waarheid zo zonder meer gebaseerd is op oudtestamentische uitspraken in elk geval, later uiteraard ook op de nieuwtestamentische uitspraken in de nieuwtestamentische bijbelboeken, is de specifieke functie van profeet in de oudtestamentische toepassing van de term volstrekt, maar dan ook volstrekt overbodig. Maar misschien is dat wel zo mede omdat wij de geest hebben ontvangen, de geest in ons werkt en in staat is om onszelf te leiden. De weg die wij gaan moeten, zal ik maar zeggen, en ons te leiden in de schriften. Maar dat betekent meteen toch dat de bekende functie van de oudtestamentische profeet dan toch in onze dagen niet bestaat. Er is iets anders voor in de plaats gekomen. Dat is een andersoortige werking. Nou goed, het maakt ons overigens wel tot priesters. Want priesters hebben de verantwoordelijkheid om het woord Gods te prediken en de gemeente collectief heeft die verantwoordelijkheid. En daarom zijn we allen priesters, in elk geval. Dat zegt de Bijbel tenminste wel. Maar goed, ik laat het erbij, want ik wil toch mijn lijn even vasthouden. Het gaat erom dat profeten woordvoerders zijn namens een meerdere. En ook op lager niveau worden termen hier gebruikt, want de Aaron was de profeet van Mozes. Nou goed, daarna noem ik nog Exodus 4. Begrijp me goed, ik noem niet alle schriftplaatsen in dit verband, maar gewoon een reeks om iets te illustreren. Exodus 4. Waar staat in vers 15. Waar Mozes inderdaad zegt, kan je niet beter een andere sturen. Maar dan staat er in vers 14. Toen ontstak de toorn des Heren over Mozes en hij zeide, is niet de Aaron de Leviet, uw broeder, leuk hè, de priester kon nog niet gezegd worden, want hij was nog niet tot priester gesteld, maar het heeft wel die betekenis uiteraard, hè, op voorhand. De Levitische priester. Is niet de Aaron de Leviet, uw broeder? Alsof Mozes niet wist dat de Aaron een Leviet was. Bovendien, Mozes was dat dus ook, hè? Maar goed. Het woord staat er dus volstrekt overcompleet, maar u begrijpt dus nu waarom het er staat. Het is de verwijzing naar het priesterschap van Aaron. Avant la lettre. Is niet Aaron de Leviet, uw broeder? Ik weet dat hij zeer wel spreken zal. En ook zie, hij zal uitgaan u tegemoet. Wanneer hij u ziet, zo zal hij in zijn hart verblijd zijn. Gij dan zult tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen. En ik zal met uw mond en met zijn mond zijn. En ik zal u lieden leren wat gij doen zult. En hij zal voor u tot het volk spreken. En het zal geschieden dat hij u tot de mond zal zijn. Hier staat het dus. Hij zal u tot mond zijn en gij zult hem tot God zijn. En dus de woorden als het ware in zijn mond leggen. En zo wordt de functie van de profeet geïllustreerd. Nou goed, nog twee dan. Jeremia 1. Dan zijn we bij de grote profeten terecht. Jeremia 1, vers 17. Gij dan gort uw lendenen en maak u op. Hij moet bereid zijn om te reizen, betekent dat. Hij moet erop uit. Gij dan gort uw lendenen en maak u op en spreek tot hen alles wat ik u gebieden zal. En om die uitdrukking gaat het. Spreek tot hen alles wat ik u gebieden zal. Ook niet minder dan dat en niet meer dan dat, maar alleen wat de Heer hem gebieden zou. En daarna leg ik er nog naast Jeremia 15, vers 19. Jeremia 15, vers 19. Daarom zegt de Heere alzo, Zo gij zult wederkeren, zo zal ik u doen wederkeren. Gij zult voor mijn aangezicht staan en zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als mijn mond zijn. Gij zult als mijn mond zijn. En alleen om die zin gaat het me, de rest laat ik verder maar buiten beschouwing. Dat is wat de profeet dus doet. Dingen openbaren, dingen bekendmaken namens God, maar dat zijn in het algemeen dingen die de mens niet kon of kan weten, maar die hij blijkbaar wel moet weten. Zeker geldt dat uiteraard voor Israël. Israël dat immers geroepen is van tussen de volkeren, uitverkoren heet dat. Uitverkoren is van tussen de volkeren tot koninklijk, priesterlijk volk, tot volk dat hem zou dienen. Voor dat doel moet het onderwezen worden. En de gedachte is feitelijk dat Gods onderwijs voor de mens en aan de mens primair gegeven zal worden via Israël, waarbij Israël dat priesterlijke volk zou zijn. Dat betekent in de praktijk dat Israël het bestaande, het geopenbaarde woord Gods zou moeten bewaren, maar ook prediken aan de overige volkeren. Maar de wijze waarop men dat woord ontvangt gaat via profetie en daarmee via de profeten binnen Israël. Zodat u ziet dat de functie van priester in het verlengde ligt van dat van de profeet. De profeet ontvangt het rechtstreeks en de priester beheert het en draagt het uit. Die heb je toch, hè? Goed. Om nog even tussendoor, we hebben het weliswaar niet over priesterschap vandaag. Er is een leer die is heel hardnekkig. Dat heb je met systematiek, systematische theologie. Die komt in de Bijbel de twee bijzondere figuren tegen van profeten en priesters, die in een persoonlijke relatie tot de Heer staan eigenlijk, en die aangesteld zijn in zijn dienst. En de vraag is, wat is hun specifieke bediening en vooral, wat is nou het verschil? Want dat willen wij dan weten, hè? Zodat we ze niet door elkaar laten lopen en te eniger tijd doorvloeien, heet zoiets. Hè? Wat is het verschil? Toen heeft men uitgevonden, de profeet spreekt namens God tot de mens en de priester spreekt namens de mens tot God. Dat is heel hardnekkig, die gedachte. Het probleem ervan is dat je dat laatste, dat eerste profeet, daar ga ik niet op in, maar dat laatste van de priester, dat kun je bewijzen, want dat staat ook ergens in de Bijbel. Maar het is niet de specifieke beschrijving van zijn bediening. En bovendien wordt het zeker niet van alle priesters gezegd. Men kan het nog net toepassen op die priesters die betrokken waren in de eredienst, in de tabernakel, in de tempel. Het brengen van offers, dat komt immers van de mens en gaat naar God. En dat is tegenovergestelde van profetisch woord, dat komt van God en gaat naar de mens. En daarna heeft men natuurlijk ook nog wel gewone uitspraken uit de schrift over. Maar dat zijn de uitspraken die we speciaal tegenkomen in de Hebreeënbrief met betrekking tot de speciale positie van de Heer Jezus Christus. Die immers voor ons bidt. En namens de mens tot God spreekt. Dat staat daar ook. Maar dat is niet het enige en dat is ook niet de kern van het verhaal. Wat daar gewoon gezegd wordt, is dat de hele mensheid vertegenwoordigt. Niet de hele mensheid, ik zeg het verkeerd. Dat daar de hele gemeente, alle gelovigen, bij God vertegenwoordigd worden door die ene hoge priester die daar is. Maar men zou door dit soort schriftplaatsen niet de ogen sluiten voor de veel belangrijkere positie van de priester in het algemeen. En een positie of een werk dat niet alleen van toepassing is op Christus, maar op alle priesters. Namelijk dat ze wel degelijk het woord Gods brengen aan de mens. Per slot, de priester, de hoge priester, is het hoofd van dienst. Het hoofd van de dienst aan God. Hij is dus de coördinerende man, zal ik maar zeggen, de manager. Hij moet zorgen dat de priesters functioneren. En hij is daar het hoofd van. Daarom heet hij ook hoofdpriester, al vertalen wij dat met hoge priester. Maar het is echt hoofdpriester. En van de hoofdpriester kan nog gezegd worden, met die termen uit de Hebreeën, hij is uit de mensen genomen en gesteld bij de zaken die daarvoor de mensen te doen zijn, bij God namelijk. En En je kunt ook nog lezen dat hij tot God voor ons bidt. Wat dat ook wezen mogen, want daar gaat het me nou verder niet om. Maar er wordt niet van de priesters in het algemeen gezegd. Er wordt alleen gezegd van die specifieke nieuwtestamentische hoge priester. Dus dat is niet de norm. De norm is dat de priester een lerende priester zou zijn. Men leest het Oude Testament, dat is geen enkel probleem. De priester zou het woord God spreken. De priesters zouden verspreid wonen onder Israël. Daarom hadden ze geen eigen stamgebied. Ze zouden verspreid leven onder Israël. En er moest overal in Israël een priester binnen handbereik zijn. Dat wil zeggen bereikbaar zijn. Als er problemen waren met betrekking tot de wet... Het onderwijs heet dat, de Torah, het onderwijs Gods. En men weet het niet, dan zou men naar een priester gaan. En die moest dan bij wijze van spreken om de hoek wonen. Een soort wijkpriester, zal ik maar zeggen. Dat is eigenlijk het idee. Daarom verdenken wij zowel Elia als Elisa ervan dat zij uit Levi waren en priesters waren. Mensen kwamen bij hen. Ze deden van alles. Nou goed. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar ik hoop dat u de functie van de priester goed begrijpt. Die ligt niet tegengesteld aan die van de profeet. Het is niet precies de andere richting op. Het is precies dezelfde richting op. Maar de profeet ontvangt het woord Gods rechtstreeks. En de priester is dus eigenlijk de schriftgeleerde. Degene die dat woord in beheer heeft, zal ik maar zeggen. Bewaart en die het toepast. En in het verlengde daarvan heb je dan weer de leviet. Waar het helemaal gaat om sociaal-maatschappelijke aangelegenheden. Maar goed. Daarom wordt de Heer Jezus niet alleen genoemd de profeet. Hij ontvangt het woord van God rechtstreeks. Hij heet ook de priester. Omdat hij onze zaken behartigt en ons bekwaam maakt om God te dienen. Hij zorgt daarvoor. En bovendien als Christus hoofd van de gemeente is. En dus hoofd van dat volk dat hem zou dienen. Maakt hem dat automatisch ook weer tot hoge priester. En vandaar dat je de term ook alleen maar in Hebreeën tegenkomt. Het is ook verder niet nodig. In andere plaatsen heet hij gewoon het hoofd van de gemeente. Of onze overste leidsman. Of hoe die maar heet, voorganger. Of overste herder. En dat soort dingen meer. Dus allemaal hetzelfde. Goed. Waar waren wij gebleven? In Jeremia 15. Gij zult als mijn mond zijn. We komen het woord mond dus nogal eens een paar keer tegen. Maar zoals gezegd, dat is eigenlijk de betekenis van het woord profeet. Een bijzonderheid die ons misschien niet opvalt, is dat in de Bijbel weinig gesproken wordt over de wijze waarop de profeet het woord ontvangt. Dat is voor ons intrigerend, want we zouden dat kunstje misschien ook wel willen leren. Nou ja, ik niet, maar lijkt me maar lastig. Ik neem genoegen met het boek. Kan ik op mijn eigen tijd, wanneer het me schikt, wanneer ik er zin in heb, of wanneer ik wel moet, wat me voorkomt, hè, heb ik het tot mijn beschikking. Daar ben ik heel tevreden mee, vind ik wel best. Maar hoe men dat woord Gods ontving, dat weten we niet. Eigenaardig genoeg, in heidense religies, dat wil zeggen in alle religie buiten de Bijbel, daar komt men geregeld ook profeten tegen of lui die ervoor door moeten gaan. Lui die geacht worden te orakelen. Het woord Gods te spreken. U weet wel, de waarzeggers, hoe ze maar genoemd worden bij gelegenheid dan, hè? De orakels. En daar wordt veel werk gemaakt altijd van de wijze waarop dat gebeurt. Dat gaat gepaard met allerlei toestanden. Toeters en bellen zeggen we. Maar goed, met allerlei toestanden, rituelen. Dikwijls ook verdovende middelen, extase. En weet je veel wat allemaal. Dus, maar goed, en daarna speelt de inhoud van wat er gezegd wordt eigenlijk geen rol van betekenis meer. De nadruk ligt daarop. De act als zodanig en niet op de inhoud. Ik kan dat nou moeilijk gaan uitleggen of demonstreren. Dat kost me veel te veel tijd. Het gaat toch niet over de Bijbel. Maar het opmerkelijke in de Bijbel is dat dat soort dingen nou juist niet beschreven worden. Hoe het werkt, weten wij niet. Dat beschrijft de Bijbel niet. Wat wij wel vinden, is dat onder sommige omstandigheden de profeten inderdaad in extase zijn en zich extatisch gedragen. Extatisch, dat woord kan ik goed onthouden, want ze zijn dan bepaald niet statisch. Hè? Als ze zich zo gedragen, dan beweegt het aan alle kanten, dan gedragen zij zich, laten we zeggen, naar menselijke maatstaven terecht, gestoord, afwijkend in elk geval. Dat heet bij gelegenheid in de Bijbel ook profeteren. Dan gaat het niet eens om het spreken van het woord Gods, maar dan gaat het, is het woord van toepassing op de act die er kennelijk bij hoort. Ik weet niet hoe ik dat net er moet zeggen, maar u weet wel, er staat een bij gelegenheid van 70 oudsten dat ze profeteren. En wat ze te zeggen hadden, weten wij niet. We weten alleen dat ze gek deden. Hè? Maar het betekent in elk geval dat de geest Gods vaardig was over hen, de controle over hen genomen had. En dat betekent meteen dus dat ze zich niet gedroegen zoals een mens zich gedraagt als hij volledig bij zijn eigen zinnen is. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hoe dan ook, op een of andere wijze raakt de mens minstens een deel van van de controle, zijn eigen controle kwijt, omdat God die controle overneemt. Als een mens een mond van God moet zijn, zal ik maar zeggen, wil zeggen dat die mens door God, de geest God zo je wilt, bestuurd wordt. Maar dat betekent ook dat die mens dus de eigen controle niet meer heeft. In welke mate dat gebeurt, wel, dat is in de Bijbel nogal verschillend. Maar aangezien het in de Bijbel toch niet wordt uitgelegd, kan ik het ook niet uitleggen. Ik vind het niet zo zinnig om erbij stil te staan. Wij weten alleen van bijvoorbeeld Mozes, dat van hem staat dat God met hem sprak, gewoon. Niks aan de hand, God sprak tot hem en Mozes sprak terug. En soms van aangezicht tot aangezicht, dat was zelfs de norm, dat wil zeggen dat Mozes hem zag. Nou ja, niet het wezen Gods, maar het aangezicht Gods. De buitenkant betekent dat oppervlakte, dat is wat aangezicht is. Maar hij zag hem, maar hij sprak met God van aangezicht tot aangezicht. Dat is dus blijkbaar de hoogste vorm van profetie. Er wordt ook in de Bijbel gezegd, maar ik heb die teksten nog niet bij de hand, die kom ik straks waarschijnlijk nog wel tegen. Teksten waarin staat dat Mozes de grote profeet is, de eerste grote profeet van het Oude Testament. Allen die na hem kwamen waren aan hem ondergeschikt. Want, zei de Heer, met Mozes spreek ik van aangezicht tot aangezicht. Niet in dromen, niet in visioenen, maar gewoon rechtstreeks. En in klare taal was niks aan de hand. Dus Mozes verloor de minste controle over zichzelf, om zo te zeggen. Maar kennelijk moet je dan zeggen dat de laagste vorm is die waarin we bij gelegenheid koning Saul aantreffen. Is Saul dan ook onder de profeten? Ja, Saul was ook onder de profeten, staat er. Maar wat hij zei, weten we niet. Was kennelijk ook niet zo belangrijk. Maar dat hij de controle was kwijtgeraakt aan de Heer, dat wil zeggen aan de geest Gods, dat was een duidelijke zaak. Was voor iedereen zichtbaar. En voor die gelegenheid volstaat dat. Maar je kan niet zeggen dat dat de hoogste vorm van profetie is, uiteraard. Maar hoe het werkt, weten we niet. Ik heb het nagevraagd aan Paulus. En die zei, nou ja, ik weet niet eens of het in het lichaam of uit het lichaam was. In 2 Korinthe 12, 11. Ik kan het nooit onthouden. Ik geloof dat het ene hoofdstuk is, maar dat de andere nummer bovenaan mijn bladzijde staat. En dan hecht zich dat bij mij niet meer. Maar u weet, dat is echt opgetrokken geweest tot in de derde hemel. U weet, dat is niet zo heel ver weg. Want die derde hemel strekt zich tot de aardbodem uit. Dus zo ver weg was het dan ook weer niet. Maar het was de onzienlijke wereld. Maar hij zegt, of het in het lichaam was of buiten het lichaam, dat weet ik niet. God weet het. 12. En hij herhaalt het daar ook nog een keer. Wij weten het niet. Johannes zegt in Openbaring 1, en ik was in de geest op de dag des Heren. Ja, waar hij was, in het vlees op Patmos. En in de geest was hij ergens anders en zelfs in een andere tijd. Tijdmachine werkte. Hij was een eind naar de toekomst gereisd. Maar hoe dat werkt, weet ik niet. Of de man lichamelijk toen buiten bewustzijn was en sliep. Ja, vermoedelijk. Maar Paulus zegt, ja, ik weet het niet. Dan hebben we nog uit Ezechiël. Ezechiël was, was een profeet onder de ballingen in de Babylonische ballingschap. Maar hij, door de geest werd hij gezet in Jeruzalem. Dat was toch enige honderden kilometers naar het westen. En hij zag daar van alles gebeuren. Ja, hoe dat werkt, wij weten het niet. En het doet dus ook eigenlijk helemaal niks ter zake. Waar het om gaat is niet de methode, techniek, maar het resultaat. En dat is voor ons van belang, want wij moderne, we zijn postmodern geloof ik, dat moeten wij zijn, heb ik begrepen. Van iemand die ervoor gestudeerd heeft, maar vooruit. Maar wij moderne westerlingen hebben de neiging om te zeggen, ja, als we niet weten hoe het werkt, geloven we niet eens dat het werkt. Hetgeen ik altijd een stomzinnige gedachte heb gevonden, eerlijk gezegd. Want u weet wat ik er altijd van zeg, je komt ergens een kamer binnen in het donker, je doet automatisch, zo hè. Toch niet. Knopje van het licht. Maar daar hoef je de wet van Ohm niet voor te kennen hoor. Je hoeft niet te weten hoe zo'n circuit in elkaar steekt en waarom dat werkt. Bovendien, dat kan je toch niet begrijpen. Kun je niet begrijpen? Doet er miljoenen, miljarden elektronen. Wat zijn er voor dingen? Door een koperen leiding heen en weer vliegen enzovoorts. Dat is toch allemaal onzin, jongens. Dat hoef je toch ook niet te weten. Je drukt gewoon op het knopje van het licht. En de mensen die er wel verstand van hebben, weten het ook niet, hoor. Maar dat doet nou verder niks ter zake. Maar ja, het werkt. Je gelooft het. Je weet het uit ervaring. Het werkt. Maar hoe het werkt, dat is worst. He? Nou goed, en zo is het met profetie ook. Wij weten dat het werkt. Het blijkt te werken. Hoe het werkt, ja, daar zijn we niet in betrokken. En zelfs de profeten zelf wisten niet hoe het werkte. Dat is dus helemaal geen punt. Zie? Alleen degenen die graag profeet willen worden, denken dat als ze de techniek nou maar leren, dat ze het dan kunnen. En daarvoor wil men het weten. Uit hoogmoed, uit ambitie, zal ik maar zeggen. Maar u begrijpt, het is weer wat ik ook altijd zeg, dat is geen wetenschap, dit is techniek. Altijd maar weer techniek. Maar wetenschap is dat we vaststellen dat het werkt. Ten slotte, heel die discussie die ook vandaag nog gevoerd wordt, veel te dichtbij. Meer dichtbij dan me lief is overigens. Maar die discussie over de vraag hoe dat zit met de Bijbel en of dit wel betrouwbaar is en of het allemaal wel waar is, vind ik een volstrekt onzinnige discussie. De Bijbel bewijst zichzelf. Je moet er niet over praten. Je moet hem laten spreken. Het woord Gods. Zelf laten spreken. Niet er wat over zeggen, laat staan erover filosoferen. Je moet het woord open doen en laten spreken. Zo werkt het nou eenmaal. En dan bewijst hij zichzelf en dan bewijst dat we hier in onze handen hebben het woord van God. Kan niet missen. En of er misschien hier of daar een woord verkeerd staat, ja, daar kun je over discussiëren. Het is inderdaad zo, er staat hier en daar een woord verkeerd. Nou en, dat is ook goed aantoonbaar. En als het niet aantoonbaar is, maakt het toch niet uit. Want dan maakt het geen verschil. Toch? En als het wel verschil maakt, merken we dat na verloop van tijd vanzelf wel. Ik heb je wel eens meer gezegd, maar we moeten nou pauzeren natuurlijk. Ik heb je wel eens meer gezegd, toen ik zelf begon te bestuderen, had ik dringend behoefte aan kennis van Grieks en Hebreeuws. En nu na verloop van zoveel jaren, denk ik eigenlijk, waarom was dat? Ik zal niet weten waarom. Achteraf. Je merkt het toch wel. Je leert de betekenis van de woorden toch wel. Als je maar een redelijk consistente vertaling hebt, en die hebben wij, dan merk je vanzelf wat die woorden betekenen en hoe mensen zou lezen. Je leert lezen namelijk. Hè? Je leert het verstaan, je leert schrift met schrift vergelijken. Daar heb je veel meer aan dan schrift vergelijken met woordenboeken of met weet ik veel wat dan ook. Hè? Het is het woord Gods, het is in zichzelf compleet en bovendien zegt de Bijbel, het is krachtig en levend. En wat scherp, dus maar goed. Tot zover voorlopig, want we hebben alweer een pauze in het verschiet.